Ik ben Diederik van Zessen en ik ben 36 jaar en ik heb de eerste jaren van mijn professionele bestaan bij de radio gewerkt. Ik was DJ bij Kink FM en dat ben ik op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Kink stopte ook en toen heb ik onder andere bij 3FM gewerkt als music director en veel dingen ook in het management gedaan. En daar ben ik uiteindelijk gestopt in 2018, 2019. Omdat ook de dingen die ik ernaast deed, want ik deed altijd al Ajax Radio, ik gaf commentaar bij Ajax, dat ik die dingen in het voetbal eigenlijk onwijs leuk vond. En dat freelance werk, dat vond ik ook gewoon heel erg tof. En sindsdien is eigenlijk het commentaar geven veel belangrijker geworden.
Ja, want het is ook ja, leuk, hè? Want ja, jouw stem is natuurlijk, als mensen Ajax Radio luisteren, bekend natuurlijk. Maar ik ken jou natuurlijk vooral van Viaplay. Ja, moet niet vastbinden, maar ik weet niet van iedere wedstrijd meer iedere commentator. Maar je bent sinds 2022, seizoen 22, 23.
Ja, helemaal aan het begin.
Helemaal aan het begin.
Ja,
en, de eerste wedstrijd die je deed, kan je nog herinneren?
Ja, eerst had ik twee oefenwedstrijden van Liverpool. Dus dat was als voorbereiding, zeg maar, ook een beetje om mezelf een beetje aan te ruiken. Maar Liverpool speelde tegen Strasbourg en Salzburg, volgens mij. Uit mijn hoofd, als voorbereiding op het... Dus op het seizoen.
Ja.
En daarna volgens mij begon ik met Newcastle Brighton, als ik me niet vergis. Dat was meteen wel een leuke eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd van het seizoen volgens mij vorig jaar.
Want je hebt natuurlijk, volgens mij doe je nu ook Bundesliga wedstrijden soms, toch?
Ja, soms wel. Ja,
volgens mij zat je bij Bayern gedaan laatst, toch?
Ja, ja.
8-0 zeker. Tegen Darmstadt.
Nee, ik had een 4-2 had ik. Dat was een wedstrijd tegen Heidenheim.
Ja, tegen Heidenheim.
Dat was wel een spannend potje.
Maar ja, je bent
ik moet mezelf even corrigeren. Dat was Newcastle Forest had ik als eerste wedstrijd trouwens.
Newcastle Forest.
Een week later Brighton Newcastle, ja.
Ja, want natuurlijk je hebt natuurlijk jaren Ajax gedaan. Maar heb je ook echt iets met buitenlands voetbal?
Ja, zeker. Ja, nee, ik ben echt een nog meer dan dat ik met buitenlands voetbal in het algemeen ben ik echt een anglofiel. Dus ik ben heel veel in Engeland geweest. En ik heb daar vrienden en veel lower league voetbal. Ik ben geen vinker per se in de meest traditionele zin van het woord. Ik heb niet alle stadions gezien, maar ik ben bijvoorbeeld heel vaak bij Brentford geweest in Londen. En dan probeer ik dat altijd te combineren met wat andere clubs. En dat is natuurlijk wel makkelijk om in Engeland. Ik ben een keer met een paasweekend. Dan kun je 4 dagen 4 wedstrijden zien op allerlei verschillende niveaus. Dus dat soort dingen vind ik heel erg leuk. En de Premier League had ik vroeger wel een zwak voor Liverpool. Dus ik ben een aantal keer op Anfield geweest. Maar ik merkte eigenlijk altijd wel dat vooral Championship, First Division, dat ook is lekker toegankelijk. Lekker zaterdagmiddag. Dat ik daar met veel plezier naartoe ging. Ja, en buitenlands voetbal in zijn algemeenheid, kun je me altijd voor wakker maken.
Hoe ging dat dan? Want zo'n commentaar bij Viaplay, hoe bereid je dan voor op zo'n wedstrijd? Stel je voor, je had natuurlijk je eerste wedstrijd, je eerste officiële wedstrijd was Newcastle tegen Forest.
Ja.
Hoe doe je dan van tevoren, hoe bereid je voor? Haal je de opstelling natuurlijk, maar
ja,
lees je ook allerlei dingen of noteer je dingen? Heb je een blaadje bij je van een heel boek waar je alles noteert?
Ja, nou, wel veel hoor. En zeker aan het begin natuurlijk, want ik vond het echt super spannend ook. Omdat televisie natuurlijk eigenlijk nieuw voor me was. Maar nog steeds, kijk, ik bereid me in principe gewoon een dag voor. Dat is tenminste, ik neem er een dag in de week voor vooraf, meestal vrijdag. Waarop ik me voorbereid. En we krijgen ook wel heel veel informatie vanuit Viaplay en Sky Sports, rechtenhouders. Dus dat helpt wel. En het helpt natuurlijk dat je op een gegeven moment veel clubs gewoon heel vaak gezien hebt. Dat merk ik wel, want als ik mezelf nu terugzie van het begin van vorig jaar, dan hoor ik mezelf echt nog zoeken naar spelers. Kijk, bijvoorbeeld Nottingham Forest, ja, die waren dus nieuw, hè? En die hadden er 99 gekocht ongeveer. Dus dat was best voor mij ook wel even. En sommige mensen heb je dan ook niet helemaal in de gaten, weet je wel. Dat je, ik weet nog dat op een gegeven moment Aurier kwam. En die viel in, dat weet ik nog. En Aurier kan ik natuurlijk van Tottenham, weet je wel. Die heb ik er vaak genoeg daar zien spelen. Maar die link had ik op de een of andere manier tijdens dat commentaar niet helemaal gelegd. En ik denk dat ik de eerste drie balcontacten, zei ik, want hij komt erin, zei ik ook van Aurier. En toen dacht ik op een gegeven moment, Aurier, ik denk, nee man, ik heb me hierop voorbereid, het is Aurier. Maar ja, dan moet je weer even schakelen. En dan gelukkig kun je het na drie keer wel goed zeggen. Maar goed, dit is even een voorbeeld waarin het misgaat. Maar verder, inmiddels heeft de Premier League natuurlijk weinig geheimen meer.
Nee, want ja, kijk, want je is altijd wel leuker, want je bent niet de enige die dan, nou ja, ik weet niet of het per se een fout is, ja. Maar ik heb wel erger dingen gezien dat sommige commentatoren spelers door elkaar halen of dat soort dingen. Alleen, ja, wat ik wel vind van, ja.
Ja, vertel. Gooi al je irritaties eruit.
Nee, helemaal geen irritatie. Want ik heb helemaal geen irritatie aan commentatoren. Want ik hoor zoveel irritatie dat er is bijvoorbeeld naar Leo Driessen of weet ik veel wat. Maar ik kijk voor het voetbal. En de commentator is als extra natuurlijk erbij. Alleen omdat ik zo gefocust ben op het voetbal kijken, ja, heb ik niet zoveel aandacht voor de commentator. Of hoor ik de commentator eigenlijk bijna niet. Pas als een wedstrijd echt saai is, als er echt weinig te doen is, ja, dan hoor ik een commentator echt. Maar verder van de tijd irriteer ik me niet zo vaak aan een commentator. De enige commentator waar ik me aan kan irriteren, maar dat is niet per se omdat ik hem een slechte commentator vind, is Koert Westerman, omdat ik hem vooral geschikt vind voor andere zaken. Ik vind hem bijvoorbeeld een geweldige KKD commentator of in dat schakelprogramma. Maar ja, irriteren aan een commentator heb ik eigenlijk niet zo. Gewoon puur
dat
omdat
is, geval maar heel goed. Als jij 10 wedstrijden per weekend ziet, dan is dat een hele goede eigenschap. Anders zou je een verbitterd persoon zijn, denk ik.
Ja, nee, ik storm er weinig aan. Maar er zijn ook wel momenten dat ik zonder commentaar kijk. Dat ik gewoon muziek opzet in mijn oor. Omdat ik daar dan dat met zin in heb. Omdat ik me daardoor vaak beter kan concentreren. Als ik gewoon geluid uit heb, muziek heb staan. En dan ik de rest om me heen gewoon niet volg.
Ja.
Want ja, ik weet niet. Want er zijn natuurlijk mensen die graag commentaar willen horen. En dat soort dingen. Maar ik heb zelfs in die periode, voor die coronaperiode, dat er helemaal geen publiek zat, heb ik me daar eigenlijk ook niet aan geïrriteerd eigenlijk. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die voetbal kijken ook gewoon voor de sfeer of allemheen. Maar ja, ik kijk voetbal eigenlijk om wat er op het veld gebeurt. Dus alles daarbuiten, ook het publiek, dat kan ik prima van de rest afsluiten. Natuurlijk is het wel een verschil nu. Natuurlijk gewoon wel publiek zit. Natuurlijk heb je dat veel liever dan zulke lege stadions in die coronaperiode. Dat alles eigenlijk gewoon werd afgedekt. Al die stadions, alle tribunes werden afgedekt. Alleen, ik krijg daar wel eens kritiek om. Als ik zeg dat het mij eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Want ja, in mijn geval gaat het vooral om wat er op het veld gebeurt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En wat er de rest om me heen gebeurt, maakt me weinig uit. Alleen er zijn wel momenten als ik een commentator hoor. En wat ik belangrijk vind van een commentator, het allerbelangrijkste vind ik dat hij plezier uitstraalt. Dat hij uitstraalt dat hij het leuk vindt wat hij aan het doen is.
Ja, dat vind ik ook belangrijk.
En de rest maakt mij vrij weinig uit. Maar als je gewoon plezier in hebt wat je doet, kan je het bij mij eigenlijk al niet meer verkeerd doen.
Ja, dat geldt voor mij echt. Dat is ook het beginsel van wat ik vind dat belangrijk is voor als je dit soort werk doet. Dat je, zeker als het bij een commerciële omroep is. Ik bedoel, we zijn die wedstrijd ook aan het verkopen, toch? Dus zelfs een 0-0 blijft natuurlijk spannend. Hè? Dat is de truc.
Kijk, ik zal niet van commentatoren vragen hier in Nederland dat ze de Arabische commentatoren moeten nadoen. Want ik denk dat dat niet realistisch is. Want daar erger ik me aan. Want ja, ik heb dan beneden heb ik IP-televisie. Dus dan heb ik alle zenders. En dan sommige wedstrijden. Vooral dan, kijk, de Viaplay vind ik tof, want die laat gewoon echt elke wedstrijd zien van de Bundesliga en de Premier League.
Ja.
Stiekem zou ik het helemaal niet erg vinden als Viaplay straks alle rechten zou hebben.
Ik ook niet.
Nee, zeker niet. Maar in principe, ja, dat vind ik top aan Viaplay. En dat vind ik ook heel goed dat ze echt iedere wedstrijd kunnen uitzenden. En ik weet dat als je. Want je zegt dat ik een soort van online platform, niet echt een televisie, of althans, volgens mij zijn jullie niet echt een televisie zender, maar echt gewoon online. Ik denk dat het qua rechten daarin wat makkelijker is dan op televisie bijvoorbeeld. Alleen ja, wat wel fijn is natuurlijk, jullie hebben gewoon wel een app op je televisie. Dus als je op je televisie voetbal wil kijken, kan het ook gemakkelijk. Alleen ja, ik ben een laptopkijker. Omdat ik vind het gewoon fijner om gewoon op bed te liggen. En dan op een wat kleiner schermpje te kijken. Daar kan ik me iets beter concentreren. Dus ja, in die zin heeft iedereen zijn eigen manier. Maar ja, voor mij werkt Viaplay perfect op bepaalde momenten nadat de streams misschien iets minder loopt. Alleen, ik moet zeggen dat ik dat ook niet heel vaak gebeurt. Dus ja, in principe vind ik Viaplay daarin heel, heel fijn. En ook omdat je ook championship wedstrijden laat zien. Ook, en ook tweede Bundesliga wedstrijden. Want ja, vorig jaar zijn er best wel spannende momenten geweest in de tweede Bundesliga met het hele gebeuren met HSV in de laatste speeldag, wel of niet promotie, Heidenheim wel of niet. Daarom vind ik Viaplay daarin heel goed. Alleen ja, soms zijn natuurlijk bepaalde wedstrijden uit Frankrijk of Spanje of Italië die dan niet in Nederland worden laten zien. Dus dan schakel ik wel eens over naar commentaar uit Saudi-Arabië.
Ja.
Maar daar krijg je echt hoofdpijn van, want daar praten ze echt iedere seconde door. Er zit helemaal geen seconde pauze in.
Maar jij spreekt Arabisch of niet?
Nee, ik spreek geen Arabisch.
Oh, niet. Okay, ja.
Maar het is wel storend dat de commentator die bij iedere actie, bij ieder wat dan ook, eigenlijk met geven stemmen echt doorpraat. Dat lijkt me dan ook niet de bedoeling. Je moet natuurlijk niet helemaal stil zijn, maar je moet ook niet constant blijven praten. Ik denk dat dat je wel een goede mix in moet vinden. Hoe doe jij dat dan? Heb jij een soort bepaalde lijn waar je aan vasthoudt van dit moet ik wel doen en dit moet ik sowieso niet doen?
Even denken hoor. Het belangrijkste is, ik kom van de radio, dus het belangrijkste is dat ik gewoon niet te veel praat. Dus dat staat ook altijd nog bovenaan mijn papiertje. Niet te veel lullen. En dat maakt dat ik ben er gek op om verhalen te vertellen. Dus ik probeer op de juiste momenten niet per se feitjes te vertellen, maar ik probeer dat, in mijn geval hoop ik altijd dat ieder feitje een verhaaltje op zich is. En dat allemaal in het grote verhaal, namelijk de wedstrijd. Die spreekt in principe voor zichzelf natuurlijk. Daar geef ik alleen maar commentaar bij. En ik denk dat ook heel Nederlands is, maar dat het ook heel prettig is aan commentatoren in verschil. Een verschil met, zoals jij noemt, Arabische commentatoren, of ik hoor zelf nog wel regelmatig Zuid-Europese, Spaanse commentatoren en Argentijnse commentatoren bijvoorbeeld. Dan is het ook gewoon een show. En het commentaar, als je daar niet heel hard go, 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 go roept, dan past het niet. Dan denken mensen dat er niet gescoord is. Bij ons is dat denk ik niet nodig.
Nee, want kijk, ik heb al gezegd dat ik het heel belangrijk vind dat commentatoren inderdaad de plezier in hebben. Maar ik vind ook dat je, wat ik me dan af en toe aan kan, ik wil niet zeggen aan kan storen, maar dat de enthousiasme dan soms iets doorslaat. Dat je dan echt bij ieder moment of bij ieder moment een soort van heel erg enthousiast is. Terwijl ik vind dat je daarin misschien net dan een juiste balans moet vinden, de momenten van enthousiast zijn. Het is natuurlijk belangrijk om daarin een juiste balans in te vinden. Het lijkt me oprecht ook gewoon oprecht niet altijd makkelijk om commentator te zijn. Want je moet toch een soort van 90 of vandaag de dag 100, soms 115 minuten moet je toch, niet de hele tijd, maar moet je toch de luisteraars of de kijkers in dit geval vermaken. Of een beetje beetje informeren of vermaken. Dat ligt ook aan de wedstrijd. Als een wedstrijd heel leuk is, dan ga je er natuurlijk vaak in mee. Maar zeker als een wedstrijd wat saaier is, voel je dan als commentator dat je daarin meer moet sturen. In plaats van als een wedstrijd heel spannend is en heel leuk is, dat het dan misschien iets meer vanzelf gaat?
Ja, zeker. Ik weet niet, misschien dat je had verwacht dat ik zou zeggen nee, maar ik heb recent 2 keer op rij een thuiswedstrijd van Crystal Palace gehad die in 0-0 eindigde. En ik heb best wel een zwak voor Crystal Palace, zeker voor het team. Dus daar ligt het niet aan. Maar ja, dat voelt 2 keer echt als een hele lange wedstrijd. En dan merk je dus ook dat je die verhaaltjes die je in je hoofd hebt, die je wil gaan vertellen. Ja, dat die op een gegeven moment ook wel, dat je die allemaal zo'n beetje verteld hebt. En dat het ja, dat beide ploegen, bijvoorbeeld Fulham kan ik me heel goed herinneren, die wedstrijd. Ja, die hadden dat puntje, die vonden dat puntje ook wel prima. En dat zag je zo rond de 50ste minuut wel een beetje ontstaan. En Roy Hodgson, nou, die gaf ook al zo aan van jongens, rustig aan, had heel veel geblesseerden. Met Crystal Palace. Dus ik had wel het idee dat het schaak dat het remise was, zeg maar. En dat ze dat ook op die manier wel gegeven hadden. Beetje zoals ooit Heracles Ajax in de kampioenswedstrijd. Ja, ja. Waarbij de eerste helft nog wel gevoetbald werd. Allebei gescoord. En de tweede helft zag je gewoon dat iedereen zoiets had van: oké, we gaan het even uitspelen. Ja, en dat is als commentator wel lastig natuurlijk. Want dat wil je niet benoemen. Je wil niet zeggen van: nou, we zitten nee, hier eigenlijk naar. Naar een ronde te kijken of naar een oefenpotje.
Maar je wil ook niet constant alleen maar de naam oproepen wie aan de bal is. Want dan blijf je waarschijnlijk ook aan de gang als je constant. Want waarschijnlijk, ik heb de rest niet gezien, er zullen ongetwijfeld bepaalde spelers heel veel aan de bal komen. Dan moet je daarin ook. Dus ik snap dat heel goed hoor, want ik heb dat soms ook in mijn podcast. Dat je dan soms. Als het op een gegeven moment gaat een gesprek vanzelf, maar als je dan weer een gesprek op gang moet laten komen, is dat natuurlijk niet altijd even. Vind ik dat niet altijd even makkelijk.
Maar goed, als het spel er zich toe leent, iedere aanval, dan moet je weer inzitten, weet je wel. En daar zit je dan juist heel erg op te wachten. Dan ben je ook een soort. Maar inderdaad, ja, als je de hele tijd Andersen, gay, dan denk je, potverdorie, was nog nooit naar Turkije gegaan. We hebben je nodig.
Het is wel een heel goed duo achterin samen, die twee.
Ja, supergoed. Ja. Alleen, ze kunnen allebei ook pasen op zich. Zeker.
Die lange paasjes van Andersen.
Ja, die staat wel gruwelijk
om zijn lange paasjes. Die legt ze overal links en rechts legt die ze neer.
Ja, maar schappig hè, dat die Andersen, ik heb heel vaak Crystal Palace gehad in de afgelopen anderhalf jaar. En dan in die wedstrijd tegen Fulham bijvoorbeeld. Forrest trouwens, hetzelfde verhaal. Dat was echt precies dezelfde wedstrijd voor mijn gevoel. Maar dan zeg ik dus. Na een minuut of vijf, als Andersen een keer een balletje breed geeft, zeg ik van, hij geeft hem nu breed, maar let maar op. Of zo, hè, van, hij heeft een goede crosspaas en hij wil hem graag geven. Dus dan heb ik dat, dan hoop ik natuurlijk ook wel dat hij dat een beetje waar maakt. En ook dat gebeurt na zo'n 50ste minuut. Dat gebeurt dan gewoon niet meer, weet je wel. Dan komt volgens mij in één geval komt nog Riedewald, maar die stond zelfs in de basis, weet je wel. Dus het is allemaal wat. Er staan twee verdedigende middenvelders weer voor. En als de thuisploeg al niet wil.
Roy Hodgson, dan wordt het lastig. Roy Hodgson, die staat er onbekend, hè?
Maar niet te haten, hè? Niet
maar
te
het blijft
haten.
Wel leuk om Roy Hodgson te zien. Blijft toch wel een hele.
Toch,
leuke man
je kunt
om
hem
te
niet
zien.
Haten. Nee, precies. Het is gewoon een heel aaibare man. Maar ja, het is. We hebben nu toch even lekker inhoudelijk over Crystal Palace hebben.
Mag altijd. Inhoudelijk over voetbal, dat vind ik echt geweldig.
Patrick Vieira op een schandalig moment weggestuurd. Die gast die is voor 4-5 easy wins weggestuurd. Roy Hodgson heeft nog eventjes Paddy McCarthy, volgens mij Arsenal, als ik me niet vergis, laten doen. Die hebben ze nog even verloren. En daarna kwam er een reeks met wedstrijden waar Roy Hodgson de 3 won. Waar hij er in principe wel 5 had kunnen winnen op een rij. En ik geloof dat Patrick Vieira na het WK vorig jaar heel knap gepresteerd heeft. Eigenlijk nog puntjes heeft gepakt waar hij ze nooit had kunnen pakken. En dat ze met Patrick Vieira denk ik nu nog wel verder waren geweest dan dat ze met Roy Hodgson zijn.
Patrick Vieira, die is nu trainer bij Strasbourg in Frankrijk. Ook wel een moeilijke club daar nu. Nee, maar ja, als je het hebt over Crystal Palace. Die ook wel knap gewonnen bij United ook met 0-1. Maar ik vind ook dat ze die deal is heel goed. Nou, Gay is natuurlijk nu nationaal elftal opgeroepen, wat ik terecht vind.
Ja.
Vind ik een geweldig verdediger. Ze hebben natuurlijk ook die title, die Mitchell op linksback. Die heb ik al jaren op betrouwbare. Maar ja, ik denk het vooral het probleem met Crystal Palace nu is. Is de blessure natuurlijk.
Bij Eze.
En Olise. Ja, dat zijn natuurlijk wel de twee belangrijke spelers van en degene die nog een beetje kleur geeft.
Daar zet jij de tv voor aan natuurlijk. Dat is de reden dat jij op zaterdagmiddag 4 uur nog eens een keer Crystal Palace verkiest boven weet ik veel, Newcastle.
Nou ja, zeker. Ik bedoel, dat zijn wel de twee spelers die in aanvallend opzicht eigenlijk die ploeg bij de hand nemen. Zeker nu ook Zaha weg is. Ik had natuurlijk een ja, seizoensgids gemaakt natuurlijk. En ja, Crystal Palace ja. ging over Olise. Ja, die raakte natuurlijk geblesseerd.
Ja.
Op dat jeugdtoernooi. Maar ja, die twee, als die twee er niet zijn, ja, dat is wel een ongelofelijke klap. En ik vind dat ze dan eigenlijk gewoon nog steeds gewoon heel goed presteren. Want ja, je weet wel wat je met de Rosson krijgt, is wel betrouwbaarheid. En dat zie je wel bij Palace. Hè. Je ziet wel echt betrouwbaarheid ook, de defensie achterin. Het is wel een elftal wat goed staat en goed op elkaar is ingespeeld.
Ja, nee, 100%. Maar het is wel jammer dat dit seizoen, zeg maar, zij hebben natuurlijk. Oké, ze hebben ze haar laten gaan. En ik noemde dat voorbeeld net, omdat je in die specifieke wedstrijd hoop je op één speler die dat heeft. Maar ik denk dat het goed is dat hij weg is gegaan. Ik vind het eigenlijk wel knap dat het soort van dat het doorgaat. En zij hebben in mijn ogen een fantastisch transferwindow gehad. Want ze hebben ze gewoon weten te houden. Ik bedoel, iedereen dacht toch dat Essen zou gaan in principe. Dus die ploeg is in principe op vooruit gegaan. En dit is ook de fase van de competitie. Ik vind dit de leukste fase van de competitie. Nog voordat er weer ingekocht kan worden, zeg maar. Want ja, je ziet dat teams gaan draaien die al langere tijd met hetzelfde team spelen. Meestal al vorig seizoen. En dan is het gewoon heel jammer voor Crystal Palace dat nu een paar blessures, zeg maar, roet in het eten gooien. Want anders denk ik dat zij gewoon een leuke uitdager ploeg waren geweest. Die echt gewoon tegen de Europese plekken aan zouden zitten. En dan is het misschien knap dat hij een paar punten pakt. Maar uiteindelijk, het is alsnog gewoon zonde dat het niet eventjes allemaal er nu in staat. Gewoon. Want dan hadden ze echt, echt een vette ploeg gehad.
Ja, natuurlijk, als je twee van je belangrijkste spelers wegvallen, ja, dat is voor iedere ploeg bijna niet op te vangen. Als je bij Bayern München Harry Kane en Leroy Sané weglaat, dan gaan ze ook ontzettend in de problemen.
Nee, ja, zeker. Ja, zeker. Maar ik denk vooral voor dit soort ploegen, als in voor ons ook als liefhebbers, zeg maar, dat je er zijn in Engeland gewoon een stuk of. Er is een vrij grote middenmoot. En als je daarin wil uitblinken, dan. Iedereen heeft zijn zaakjes verdedigend daarin wel goed voor elkaar. Weet je wel? Roy Hodgson is daarin geen uitzondering, denk ik. Zelfs Steve Cooper heeft in principe. Van al die aankopen nu wel een soort van degelijk raamwerk. Waarmee hij in ieder geval niet te veel goals tegen krijgt. En bijvoorbeeld vooral thuis zijn punten in huis houdt. Dat is gewoon prima. Die heeft een soort basis. Maar. Om daar net even bovenuit te komen, had Palace het in huis gehad om dat dit seizoen te doen, denk ik.
Ja, kijk, aanvallend opzicht, als jij Eze en Olise er niet hebt, dat ga je aanvallend zoveel op inleveren. Dat is gewoon zoveel creativiteit en zoveel dynamiek zit daar in dat elftal. En zoveel techniek hebben die twee spelers. Als die twee spelers niet zijn, is dat natuurlijk een ontzettend probleem. Maar als je in de afgelopen twee seizoenen een top 3 moet maken van de leukste wedstrijd die je hebt gezien. Of ja, hoe kom je daar hier?
Dat is wel een leuke vraag, man.
Kijk of ik ze gezien heb. Misschien heb ik ze. Ik zal ongetwijfeld de samenvatting van hebben gezien, maar of ik live heb gezien.
Ja, ik heb veel wedstrijden gedaan, denk ik, die niet per se heel veel mensen hebben gezien. Ik krijg natuurlijk een super grote kans bij Viaplay. En dat betekent ook dat ik gewoon. Heel blij ben dat ik gewoon super veel uren kan maken. En we geven een Nederlands commentaar bij alle Engelse wedstrijden in de Premier League. Maar eentje die ik in ieder geval meteen te binnen schiet was Leicester Everton. Absolute degradatiekraker. Pickford die een penalty pakte. Eigenlijk dacht ik van tevoren dacht ik. En dat denk je als commentator vaak als je je voorbereidt. Dan heb je het idee dat één ploeg gewoon. Je kiest toch een soort van één ploeg uit waarvan je denkt, ja, die gaan dit winnen. En daar heb je zelf dan ook wel een soort iets van een scenario bij bedacht. Maar die wedstrijd pakte het totaal anders uit. En überhaupt had ik eigenlijk wel het idee dat Leicester het zou gaan halen en Everton niet. Maar dat was een maandagavond volgens mij. Wedstrijd, als ik me niet vergis.
Ja, ik heb hem gezien.
Ja, het was een heerlijke wedstrijd. Dus dat was wel degradatievoetbal, maar die vond ik echt heel erg lekker. Verder heb ik ook Leicester tegen Spurs vorig jaar. Spurs thuis. Volgens mij 5-2. Son, hat-trick viel in. En je zag het niet aan hem af, maar ja, gepiekeerd reeg hij even die hele verdediging open.
Ja, het was niet de Son van dit seizoen natuurlijk toen. Dat was toen de Son die nog niet helemaal in vorm was.
Ja, daarom. En het was heel. Het waren echt drie gruwelijke goals. Maar het was ook wel het moment waarop ik dacht: zo, Leicester heeft echt een probleem. Want zo makkelijk als dat ging, terwijl ze wel op voorsprong kwamen, volgens mij, kreeg een hele goedkope penalty heel vroeg in de wedstrijd. Dus dat was voor mij ook een hele leuke wedstrijd. En ja, ik vond het toch wel heel vet om. Om laatst Bayern te doen. Maar aan de andere kant. Ja, had ik ook niet het idee dat hij. Wat ik ook een vette wedstrijd vond vorig jaar was Dortmund-Bochum. Dat vond ik ook een vette avond, wedstrijd. Ook vrijdagavond, avondwedstrijd, altijd tof. En Dortmund 1-1. Terwijl ze toen nog op kampioenskoers lagen. Als gewoon, ze hadden alles in eigen hand. En toen gingen ze. Het was in Bochum trouwens. Het was dus.
Ah,
ik vind Bochum,
Bochum. Ja, ik kan me nog herinneren.
1-1.
Ja.
En absoluut.
Dacht daarna was volgens mij Bayern die verloor van Leipzig toen. Volgens
ja,
mij.
Klopt. Ja, klopt.
Dat ze nog eerste stonden. Ja, ja.
Ja. Ja, en ik heb ook wel. Ik weet niet. Ik heb op de een of andere manier heel veel mensen die ik ken die Dortmund supporten. Dus ik krijg dan als ik zo'n wedstrijd heb ook, weet je wel, dan krijg ik heel veel berichtjes. Dus dat vind ik dan ook wel. Ik zie Dortmund wel regelmatig, maar Bochum natuurlijk niet elke week. Dus dan vind ik het wel lekker dat ik. Ik merk, weet je, die wedstrijd had ik gewoon. Ik had er echt heel veel zin in. Dus ik had veel Bochum teruggekeken. En ik vind Bochum ook toch wel een mooie club. Met een schitterend clublied en een mooi stadionnetje. En dat zat gewoon. Die hadden gewoon een scalp. Dat zat er gewoon aan te komen. Dat ze dat gingen lukken. Dat, ja, een heel knap puntje. En ze bleven er ook in.
Thomas Letsch, die vorig jaar het overnam toen Dortmund. Mijn microfoon valt bijna. Ja. Dat Bochum laatste stond en heeft ze toch knap van de
degradatie. Ja, ik vind dat echt een toptrainer. Ik hoop eigenlijk dat hij nog eens terugkomt naar Nederland. Dan.
Want ja, als je gaat kijken, want de wedstrijden. Toevallig heb ik al die wedstrijden gezien. Maar ik ben zelf namelijk in de Bundesliga, support ik geen club. In Engeland wel, Manchester City. Mm-hmm. Gewoon de manier hoe ze spelen, maar gewoon de band die ik heb met bepaalde spelers van ze. Dus als je City doet, dan weet je in ieder geval dat je mij hebt als kijker.
Ja.
Ik weet niet welke wedstrijden dit weekend, of nog niet bekend?
Ik wel, nee. Ik weet het zelfs al tot en met oud en nieuw. Dus dit weekend heb ik West Ham Burnley, komende zaterdag.
Ja, voor Burnley moet ik ook een gaan pakken. Ze gaan er niet best. Ze staan nu gedeeld laatst door Everton die min 10 punten heeft gekregen.
Ja.
Ik had toch wel meer verwacht van Company.
Ja, ik ook, man. Ja, ik heb Burnley 2 keer gehad. En, ze hebben ook niet goed ingekocht, man. Ik dacht, zo'n Berge bijvoorbeeld, dacht nou, een hele degelijke, goede middenvelder. Maar die, ja, dit is toch ook niet.
Vrij slecht. Ik weet niet welke wedstrijd van.
Ik heb ze 2 keer gehad. Volgens mij, als ik me niet vergis. In ieder geval laatst tegen Bournemouth. Dat was ook een leuke wedstrijd trouwens wel. Tenminste, ja, dat was eigenlijk wel een leuke wedstrijd.
Was dat niet 2-2?
1-1, denk ik. Was met die goal van. Was met die heerlijke goal van. Van Bieling.
Goed. Ik kijk zo weer samen van. Ik kan niet iedere wedstrijd. Ik heb niet iedere goal helaas op mijn netvlies.
Nee, dat was jammer. Overigens, daar kan ik er wel een leuk verhaal over vertellen. Want. Het was Bournemouth Burnley en het was trouwens de enige keer dat ik Burnley volgens mij tot nu toe gehad heb. Ja, klopt. Ik zit even terug te kijken, maar ja. De Bieling, die vind ik ook trouwens een leuke speler, omdat hij super technisch is, terwijl hij wel heel groot is. Het is een soort. Ik vind het heel knap als je zo'n lang lijf hebt en toch zo eigenlijk een zaalvoetballertechniek, hè.
Zeven loopvermogen.
Precies, ja. Nee, ja, goede speler. Echt goede speler. En ook, ja, hij was ook toen, hij deed ook een politiek statement toen hij scoorde. Eentje met voor kinderen. Dat vond ik op zich ook wel. Nou, ik weet niet, voetballers spreken zich niet vaak uit. Dus dat vond ik wel tof. En dit was, het werd uiteindelijk 2-1 werd het trouwens, die wedstrijd, ja. Maar goed, die winnende goal was dus een bal van net over de middenlijn. Superleuke poging. En ook,
ik zie hem nu,
Niet best gekiept uiteindelijk van Trafford. Die stond gewoon net niet helemaal goed. Maar goed, dat was wel echt een leuke goal. En ik had ook het idee van, oh, ik had op zich door dat hij het probeerde en dat het ook goed viel. Dus ik was wel blij met dat commentaar. Dus ik dacht, oh, dat gaat ook wel gedeeld worden, weet je wel. Dit is wel een doelpunt waar mensen een beetje over gaan lullen. Dat vind ik als commentator natuurlijk ook wel leuk. Maar echt, volgens mij 10 minuten eerder had Kane die bal vanaf de middenlijn, van voor de middenlijn ingeschoten.
Ja.
Dus het was niet per se de meest bijzondere goal van de dag. Dat was jammer.
Ja, best wel, ook wel leuk, hè? Want de twee oude Ajaxiden natuurlijk, hè? Alvarez en Kudus. Kudus, die, ik weet niet of je de goal gezien van hem, die laatst maakte.
Halve omhaal.
Ja.
Die had ik ook. Dat was ook mijn potje.
Maar jij was jouw potje. Nou, dan
was Brentford, toch? Als ik me niet vergis.
Ja.
Ja, die won Brentford uiteindelijk.
Ik
weet niet of je die goal bedoelt, hoor, maar hij scoorde een halve omhaal tegen Brentford.
Zeker die goal.
Dat was een hele leuke wedstrijd ook thuis.
Die en er werd volgens mij een open kans gemist, of in die zin, toch? Werd er niet een open kans gemist, volgens mij?
Het eerste helft was voor West Ham en de tweede helft was voor Brentford. Dus eigenlijk wel een kort samenvatting van hoe het er aan toe ging.
Ja, Brentford ook heel leuk. Hè? Als je ziet, natuurlijk nu... wordt als een grote vriend die natuurlijk geschorst is.
Tony die geschorst is, ja.
Ivan Tony. Dat ze dat nu hebben opgevallen met Mbeumo en Johan en Wisa. Ja. Toch een hele andere type spelers, maar die hebben dat wel heel goed opgevangen.
Ja, het is in die zin, ik heb, wat ik zei, ik ben vroeger best wel vaak bij Brentford geweest. Ook voordat het Moneyball werd zelfs. En Thomas Frank heeft er wel echt iets bijzonders mee gedaan.
Ik vind dat hij wel te weinig wordt benoemd, want ik vind hem echt een hele goede trainer. De manier hoe hij Brentford is echt heel knap.
Want die keren, Tony was er vorig jaar ook een paar keer niet bij, hè? Best wel vaak. Volgens mij is hij ook een paar wedstrijden geschorst geweest, nog een tijdje geblesseerd geweest. En die wedstrijden speelde hij in principe ook altijd al met twee snelle spitsen. En dan inderdaad...
heel diep gang, veel loopvermogen.
Ja, precies. En natuurlijk, weet je wel, ja, het is meestal David tegen Goliath. Maar het is natuurlijk opvallend hoeveel vooral London derbies en grote wedstrijden hij wint. Volgens mij hebben ze 3 keer van Chelsea gewonnen op rij, als ik me niet vergis.
Ja.
Volgens mij op Stamford Bridge ook. Dus dat is natuurlijk. Dan heb je ze gewoon heel goed in de gaten. Dan weet je gewoon heel goed hoe dat moet doen. En dat doet me eigenlijk het meeste denken aan de keren dat ik commentaar deed van wedstrijden van Ajax tegen Erik ten Hag. Die was met Utrecht altijd zo goed voorbereid op Ajax. Zeg maar, en pakte dus ook altijd resultaat tegen Ajax. Dat gevoel heb ik bij Thomas Frank eigenlijk elke wedstrijd. Of dat het met een kleine omzetting, zoals tegen West Ham, in de tweede helft dan gewoon in eigen huis. Ja, gewoon West Ham is gewoon supergoed in de eerste helft, creëert superveel kansen. Heeft echt, laten we eerlijk zijn, zijn veel meer aanvallende kwaliteiten. Veel sterker middenveld op papier. Ja, en toch weet ze het weer te halen. Echt super knap.
Ja, met Ward-Prowse natuurlijk, die echt geweldige aankoop is geweest. Hè? Natuurlijk zijn traptechniek en zijn spelervatting. Dat levert echt ontzettend veel gevaar op. En dat hij werd pas, toen het seizoen begonnen was, werd hij pas gehaald. Ward-Prowse, die begon nog het seizoen bij Southampton.
Het stond wel in de sterren dat hij weg zou gaan.
Ja, natuurlijk.
De vraag waar naartoe natuurlijk.
En Lucas Paqueta natuurlijk. Blijft natuurlijk dat ze die gehaald hebben als qua West Ham. Is natuurlijk ook heel knap geweest. Maar Brentford heeft ook op zich ook een goed middenveld. Dat ook goed op elkaar afsluit. Die Matthias Jensen.
Ja, vind ik echt een
hele goede middenvelder.
Wat ik heel grappig vind is dat hij een beetje... Wat ze met hem hebben gedaan is natuurlijk om hem naast Eriksen te laten spelen een half jaar. En het verhaal is natuurlijk een beetje dat hij een soort tovenaarsleerling van Eriksen is geweest. En eerlijk gezegd, je ziet aan alles dat hij in die fase wel echt, echt veel beter is geworden. Dus dat vind ik gewoon heel cool. Dat Eriksen is weliswaar maar een halfjaartje geweest. En hij krijgt misschien iets te veel credits voor dat hij Brentford erin gehouden heeft. Maar ik denk wel dat die Denen die daar spelen, dat die allemaal daar toch wel echt iets aan gehad hebben. En in het bijzonder Jensen.
Ja, Jensen. En dan Nurgaard erachter als nummer 6. Die ook heel goed is. Die twee voorin, hè, blijft, ik vind het altijd bijzonder om te zien, zo'n Mbeumo, zo'n Wisa, weet je wel, die dan bij Brentford dan zo presteren. En ik vind dat Ik vind dat Brentford wel leuk, maar ik vind ook vooral dat als je gaat kijken naar hoe Thomas Frank die verdient, vind ik veel meer aandacht. Omdat hij wat hij opgebouwd heeft bij Brentford en eigenlijk elk jaar zo blijft presteren. En ja, uiteindelijk wie er ook speelt, hij heeft een bepaalde speelstijl en een bepaald idee van spelen. Dat ja, ook als er iemand ontbreekt, dat het wel duidelijk is hoe ze
Ja,
willen
en ze hebben
spelen.
dit jaar niet kunnen halen wat hij wilde. Er waren superveel spelers genoemd. Het zijn echt achterlijk veel spelers uiteindelijk net niet naar Brentford gegaan. Omdat ze, nou ja, waarschijnlijk ook gewoon omdat het een beetje knakenpoetsers zijn die liever niet te veel geld uit willen geven. Maar en dan uiteindelijk wordt Mopay gehaald. Ja, je moet natuurlijk nog maar blijken of dat een succes is. Maar die is daar gewoon, dat is zeker niet de eerste keuze geweest om die terug te halen. Ja, en volgens mij, hij maakte dan tegen West Ham zijn eerste goal. Ja, dat is dan toch wel lekker dat je nog een Premier League spits met ervaring hebt. Maar dat is, ja, dat is niet een spits die je normaal gesproken in het linkerrijtje van de Premier League verwacht.
Nee, het is niet de meest geweldige spits, geweldige afmaker. Maar ze bijvoorbeeld wel achter de Ethan Pinnock. Ja, dat vind ik wel een apart verhaal. Want die speelde een paar jaar geleden volgens mij nog amateurvoetbal. En ja. Is nu eigenlijk, vind ik, al 3 jaar lang eigenlijk gewoon een ontzettend steady centrale verdediger in de Premier League. Ja, als je hem zou zien, dan zul je zeggen, hij ziet er niet uit. Weet je wel, een lange slungel. Maar
ja, vind je, ja.
Nou ja, als je ja. Ziet er niet per se wat je meestal hebt, wat althans vaak wordt gezegd, met dat soort lange slungels.
Ja, ja.
Dat is misschien niet per se
als een voetballer eruit ziet.
Als hij basketballer was geweest, had je het misschien ook wel geloofd. In die zin.
Ja, maar ik vind hem aan de bal bijvoorbeeld wel echt goed. En wat je bij hem ziet, is dat hij gewoon wel echt steeds beter werd. Dus bij hem had ik altijd wel het idee dat hij voor Brentford van waarde zou kunnen zijn. Ik vond
maar het is niet per se van als je hem op het veld ziet, natuurlijk. Maar als je hem gewoon alleen los
als figuur zou zien,
dan zou je niet per se denken, dit is de eerste de klas.
Bij wie heb je dat, nog meer? Kijk, dat vind ik wel een leuke vraag.
Heb ik dat nog meer?
Nu actief. Want van vroeger heb je er echt heel veel. Heb je de Bulekins en de Jozef Kiepric en zo.
Ik heb dat bijvoorbeeld ook bij Guirassy van Stuttgart. Ook zo'n als je dat zou zien, van de belangstelling van Ajax. Maar als je die zou zien, dan zou je ook denken, maar hij kan oprecht gewoon goed voetballen. Ook een meevoetballende spits. Oprecht ook gewoon een goede techniek. Je hebt van dat soort spelers, als je hem zou zien, dan zou je denken, ja, dat is misschien de eerste, de beste. Nou, als je bij een andere sport had gezeten, had je het misschien ook geloofd. Maar juist dat soort spelers vind ik altijd leuk en interessant om te zien. En je hebt er natuurlijk wel genoeg van dat soort spelers. En ik weet niet of je laatst uit United hebt gedaan of Harry Maguire hebt gezien. Maar die werd natuurlijk ook heel vaak bekritiseerd en dat soort dingen. Alleen, ja, hij is toch in dit United de laatste tijd, vind ik, een van de best presterende spelers bij Manchester United. En aan de bal, hij is aan de bal ook heel erg goed.
Ik denk ook dat je dan ziet hoeveel dat vertrouwen, hoe belangrijk dat is. En ja, het klopt. Maar het verbaast me toch ook wel. Toch jou ook wel. Ik bedoel, ik gun het hem van harte. En je weet altijd wel dat hij goed kan voetballen. Maar dat hij toch weer dit niveau haalt, dat had ik ook niet verwacht.
Ja, het is lastig. Want Harry Maguire is natuurlijk bij Leicester echt goed geweest. En ik vind hem altijd bij Engeland altijd heel goed. Hij is bij Engeland altijd een heel andere Maguire dan bij Manchester United. En ja, je hebt natuurlijk ook vaak genoeg Manchester United gezien. Noem mij van de afgelopen jaren een speler die naar Manchester United is gekomen en die er beter op is geworden.
Ja. Die zijn er niet zo gek veel.
Dat is lastig.
Nee, ja.
Jadon Sancho was de grote held, hè, in de Bundesliga. Die maakte record na record, was de grote man in de Bundesliga bij Dortmund. Die vertrok met dubbele cijfers. En die is bij Manchester United helemaal niks meer van overgebleven. En natuurlijk zal hij allemaal
heel misschien op korte termijn Casemiro.
Ja, die is oud. En die was natuurlijk bij Real Madrid al goed. Die was vorig seizoen goed, maar die valt dit seizoen ook tegen.
Dit seizoen wel. Maar vorig jaar dacht ik wel van zo. Die is wel opgeleefd, laten we het zo zeggen, toch?
Ja, ik moet wel zeggen dat Casemiro is natuurlijk zoveel Champions League achter elkaar gewonnen. Hè. Dat was eigenlijk al wel een ervaring.
Ja, oké, precies. Maar je dacht die gaat naar Man United. Ja. En dat is niet per se een stap vooruit. Toch? Dat was sowieso niet echt een stap vooruit. En de manier waarop hij het vorig jaar droeg.
Hij heeft wel, want United heeft, je ziet nu, een probleem op het middenveld. Enorm probleem op het middenveld. Want dat vind ik eigenlijk het middenveld je belangrijkste linie op het veld. Of van je elftal. En zeker de nummer 6 positie. Want
ja.
Rodri viel weg bij City met, met een rode kaart. Miste 3 wedstrijden in Engeland. Hè? Newcastle, Arsenal en Wolves. Ja. Alle 3 verloren.
Ja.
En hij is weer teruggekomen. En er begon weer wedstrijden
te winnen. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat je
vorig jaar seizoen... inderdaad de missing link op die 6 positie. Want toen hij kwam, begon United wel te draaien. Want daarvoor hadden ze ook problemen. Toen speelden ze... verloren ze met 4-0 uit bij Brentford, hè? Dat,
precies. Eriksen
stond er op die 6 positie. Je had het over Jensen. Die was degene die Eriksen op die positie uitschakelde.
Ja, zeker.
Hij kwam op die plek te staan, Casemiro. En United begon te draaien. En hij is dit seizoen in een mindere fase. En United valt weer in diezelfde problemen van een elftal zonder middenveld. En dan
dit zijn we echt helemaal eens. Ik denk, vorig seizoen was Liverpool nooit zo laag geëindigd als Thiago gewoon het hele seizoen fit was geweest.
Ja, en dan heb je... vorig jaar had Liverpool een middenveld wat eigenlijk niet meer kon lopen. Weet je wel, je had Henderson, je had Milner. Mm-hmm. Dat zijn in principe wel 2 prima middenvelders. Maar die kunnen niet meer dat dynamische spel spelen wat Liverpool wil. En je hebt nu Szoboszlai, wat een geweldige voetballer is. Maar daarnaast ook een hele dynamische middenvelder die ook heel veel verdedigend werk doet. Dan ga je zo vooruit. Niet alleen, dan ga je ook gewoon qua dynamiek zoveel op vooruit met McAllister. En nu met Gravenberch er ook bij. Dat is zo belangrijk. Je middenveld is zo belangrijk. En zeker ook in het verhaal van Klopp. Hè, de manier hoe zij willen spelen. Ja, een speler als Dominic Szoboszlai past perfect op dat middenveld van Liverpool.
Ja.
En vandaar, wil je iets presteren, dan moet je altijd je middenveld op orde hebben. En dat heeft United. Heeft dat weer niet. Weer niet. En het wegvallen van een Casemiro in vorm. Want die Casemiro is dit jaar helemaal niet in vorm. Ja, en je ziet dan wat een probleem kan zijn. En je gaat er in de opbouw op achteruit. Want United heeft geen echt opbouw meer. Want eigenlijk alles, de laatste wedstrijd tegen Fulham. Of was wedstrijd ervoor zelfs tegen Fulham, die ze met 1-0 wonnen. Was de enige die van achteruit nog tussen de linie speelde en vooruit speelde, was Maguire. De rest was het gewoon helemaal, opbouw stopte. En dat is zo belangrijk, want haal Rodri weg bij City en City wordt geen kampioen.
Nee, dat denk
City
ik
gaat
ook.
Heel veel problemen hebben. Haal Declan Rice weg bij Arsenal en Arsenal gaat ook niet presteren.
Ja, maar dat is gek, hè? Want die hadden ze vorig jaar nog niet. Dan zijn ze wel tweede geworden.
Ja, hadden ze wel Partey, die nu geblesseerd is.
Ja.
En Thomas Partey die raakte vorig jaar, in het tweede seizoen zelf, was hij niet in vorm. En wat gebeurde met Arsenal? Ook omdat Saliba ook geschorst raakte. En het gevoel dat het seizoen wel iets te lang werd voor Arsenal. Maar Thomas Partey was de eerste seizoenshelft in bloedvorm. En Arsenal stond bovenaan. Tweede seizoen zelf zakte ook hij weg. En ook Saliba zakte weg. En Arsenal zakte ook weg. En je ziet het ook. Als Rodri er niet speelt bij City, dan kunnen ze ook van Wolves verliezen.
Ja.
En zo belangrijk is. En daarom vind ik het eigenlijk schandalig dat Rodri niet de gouden bal heeft gewonnen. Want misschien een klein beetje, misschien als City fan, maar als jij de treble wint en je wint de Nations League en je bent zo bepalend, dan vind ik wel van wat moet hij eigenlijk nog meer doen om een gouden bal te winnen? Ja, niet in een tijdperk leven waar Messi waarschijnlijk in leeft.
Ja, nee, ik ken iemand die het volledig met je eens is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel de keren dat ik City zie, dat ik ook wel snap waarom hij zo belangrijk is op dat middenveld. Maar ik denk ook dat het niet helpt dat op dit moment Kevin De Bruyne eruit ligt. En dat de reden is, de combinatie van die beiden, dat ze punten laten liggen waar ze die normaal nooit zouden laten liggen, denk ik.
Nee, maar in principe sinds de voorwon won City eigenlijk alles. En toen viel hij weg. En in die wedstrijd dat hij weg viel, verloren ze. Tussendoor wonnen ze nog in de Champions League, waar hij wel meespeelde. Hij is wel belangrijk. En hij wordt eigenlijk steeds belangrijker, want hij begint ook hele belangrijke doelpunten te maken als nummer 6. Hè? De Champions League finale, dat is doelpunt gemaakt.
Ja.
De nummer 6 positie. Ja, United moet wel iets gaan doen op dat middenveld. Want waarom presteren ze niet? Ook omdat ze gewoon, als je gaat kijken naar het middenveld, dat is helemaal niet de balans. En eigenlijk ieder elftal waar ze tegen spelen, domineert het middenveld tegen United. En dat kan eigenlijk niet. Wil jij hoge ogen gooien of wil je je kwalificeren voor de Champions League? Ja, dan kan het niet dat iedere ploeg, bijna eigenlijk iedere ploeg waar ze tegen spelen, domineert hun middenveld. Ja, dat
nee,
kan
en dan is het. Ja, nee, maar met die wetenschap en toch een beetje terugkomen op Erik ten Hag. Maar is het eigenlijk gigantisch knap dat je toch altijd weer met 1-0 wint.
Ja, en dat is ook, komen we terug, ook mede te danken aan Maguire de laatste weken, die echt heel goed is. En aan de bal, maar ook zonder bal, het eigenlijk gewoon heel erg goed doet.
Tuurlijk, en laten we elke verdediger schrikt zich ook te pleuren. Dus als die corner moet verdedigen en Maguire komt die 16 in.
Ja, hij maakt ook, ja, maar hij is inderdaad ook de lengte die hij heeft achterin ook heel belangrijk. Nou, hij kopt er ook wel eens een keer een doelpunt binnen in de Champions League bijvoorbeeld.
Ja,
ja, dus het is wel leuk om te zien dat United wat niet draait. Dat er nu Lisandro Martinez geblesseerd. En Maguire die laat gewoon Varane op de banken.
Dat blijft toch gek ook. Daar zit wel een soort verhaal achter. Dat kan bijna niet anders.
Ik denk omdat Maguire beter is aan de bal dan Varane is. Ik vind Varane is stuk atletisch, stuk sneller, fysiek stuk sterker. Maar Maguire is dan toch dat meer vertrouwende type die ze nodig hebben aan de bal van achteruit. En ja, het blijft toch leuk om te zien hoe dat soort spelers dan toch in een periode waar het helemaal niet goed draait met United, dat het Harry Maguire is die de laatste weken eigenlijk een van de weinigen zien die hun hoofd boven water houden. En voordat we straks afsluiten, Anthony is er ook ontzettend veel voor betaald. En liggen wij waarschijnlijk niet wakker van wat zij ervoor hebben neergelegd. Maar als je er heel realistisch gaat naar kijken, dan is United wel deels
ook. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk, hier komen we een klein beetje op het punt wat je waarschijnlijk net probeerde te maken, waar ik natuurlijk met Casemiro wel een beetje een flauw antwoord op gaf. Want wat je zegt natuurlijk, is niemand beter geworden. Maar wat je eigenlijk misschien ook wel bedoelt is, er is niet echt veel waarde toegevoegd aan de spelers die ze hebben gekocht.
Nou,
Casemiro gaat daar niet meer voor 100 miljoen de deur uitlopen natuurlijk. Maar bij Anthony, ja, kijk, ik zie dat hij niet de statistieken heeft die hij bij Ajax heeft. En ik vind hem ook niet zo dreigend en zo dodelijk. Maar ik heb Anthony natuurlijk heel veel gezien. En ik denk dat het uiteindelijk wel in hem schuilt om een hele gevaarlijke topspits bijna te zijn. Of in ieder geval iemand die in elke wedstrijd kan scoren. En hij is nog ontzettend jong. Ik denk dat hij heeft zijn persoonlijke problemen. Ik denk dat het misschien ook niet per se zijn stad en omgeving is. Dus ik bedoel maar te zeggen, ik denk misschien, of bedragen wil ik het niet per se hebben, maar ik denk wel dat hij nog steeds heel veel waarde vertegenwoordigt. Omdat hij ook wel bewezen heeft, ook bij Ajax al, dat hij op Champions League niveau wedstrijden kan beslissen.
Ja, kijk, ik snap je punt, hè. Want kijk, in principe, maar ik moet wel zeggen, ook bij Ajax vond ik dat hij wel betere cijfers had kunnen halen. In de Champions League haalde hij de goede cijfers. In de Eredivisie vond ik dat niet altijd even, van dat hij wel betere cijfers had kunnen halen in de Eredivisie. Maar het is ook meer van, ook de frustratie om hem heen nu, hè. Hele rare overtredingen, of laatste met Doku, een hele rare actie dat hij hem eigenlijk uit het niets gewoon wilde trappen en dan ook nog zo. Maar ja, als je gaat kijken naar 100 miljoen, ja, het is natuurlijk wel een flink bedrag geweest wat ze daarvoor betaald hebben. En ik vind eigenlijk dat ze daar wel te veel voor betaald hebben. Maar ja, dat is ook weer, je komt aan het einde van de transfermarkt en United zat toen in de problemen. En die moesten het snel aankopen doen. Ja, dat is dan ook de kracht van de Premier League die je dan soms mee hebt. Is dat je, zeker in die laatste dagen van de transfermarkt, dat je dat soort bedragen gaat uitgeven.
Ja.
100 miljoen geld, 100 miljoen is wel flink als je gaat kijken naar hoe bepaalde andere spelers gekost hebben. Is 100 miljoen natuurlijk wel een flink bedrag.
Het is vooral ook voor ons als commentatoren. Het is iets wat je altijd noemt, weet je wel. Het is de man van 100 miljoen. Maar verder moet ik eerlijk zeggen, ben ik nooit zo bezig met transfersommen, er zit echt, dat weet ik echt 100% zeker, zoveel meer achter dan alleen die som. Dat is precies eigenlijk wat jij net al schetst, dat je wat is het moment wanneer het gekocht wordt. Het is ook gewoon dat er op dat moment iemand nodig is. Het is wel een jonge speler die ook weer een hele grote achterban heeft in zijn eigen land, waar ook weer een hele marketing waarde aan vast hangt. Dus ik weet niet. Ik denk dat United niet. Ik kan me bijna niet voorstellen dat zij dat dit een soort paniek aankoop was. En eigenlijk ook niet dat de jongen die heeft nog superlang contract, dat hij daar niet gaat leveren. Ik denk uiteindelijk dat het best goed gaat komen.
Ja, ik kom natuurlijk weer op het feit terug van ja, United. Ja, dus maakt spelers niet echt beter. Wat er gebeurd is de laatste tijd. Ja, Casemiro was natuurlijk van zichzelf al een echt goede speler. Hè? Het is niet zo dat Casemiro door United echt
Nee,
beter
precies.
is
Nee,
gemaakt.
daarom kwam ik er net ook op terug.
Dat
Maar
is
het
het
is wel
punt.
zo dat hij vond ik, echt iets bijdroeg aan
Zeker.
Man
Nee,
United.
absoluut. Want
Waar je dat, denk ik, waar ik dat niet zo meer verwacht had. Want hij was wel ineens weer beter dan hij de laatste seizoenen
hij,
was.
het is zeer zeker waar dat hij er mede voor heeft gezorgd dat United uiteindelijk de Champions League heeft gehad. En dat United uiteindelijk op die derde plek is geëindigd. Want ja, nogmaals, die positie daarvoor, voordat hij kwam en voordat hij begon te presteren
Ja.
daar, was het een ontzettend
Nee, maar
probleem.
dat
Maar
ook.
sinds hij
Maar
er kwam.
ook denk ik dus dat hij dat beter invulde dan hij dat bij Real Madrid al een tijdje deed.
De enige
Als hij al mocht spelen.
en de enige speler waarvan ik denk, was dit zo ook niet het geval is wel vorig jaar Marcus Rashford, hoe die vorig jaar opbloeide
Ja,
eigenlijk.
maar het zijn
Dat vond ik
ja.
vooral, want ik heb zo vaak
Ja.
op social media gedeeld dat hij klaar was voor Rashford, dat hij eigenlijk op zoek moest gaan naar een andere club.
Ja.
Dat het voor hem misschien beter was om een nieuwe start te maken, dat hij bij United dat niet meer, en dan ja, vorig seizoen eigenlijk, wat ik vind nog steeds
Ja, dat is
het
periodes,
beste
hè?
vind voor hem is aan die linkerkant te
Ja.
spelen natuurlijk. Hè. Dat was, hij speelde natuurlijk vaak in de spits, dus niet helemaal zijn positie. Aan de linkerkant vond ik hem veel beter. Ja, dat was toch wel een hele bijzondere hoe dat gegaan is met de
Maar
Rashford.
jij,
Die...
ik heb een leuke vraag. Jij als City-fan,
Ja.
welke speler van United zou je toch wel graag voor City zien?
Nou, ik denk dat Rashford bij City onder Guardiola, we hebben natuurlijk ook gezien met Sterling, ja, dat hij bij City veel beter tot zijn recht zou komen.
Ja, maar
Ook.
zou die ook spelen? Want dat is gek, hè? Eigenlijk zou je van de 11 die er bij United in
Ja,
staan.
kijk, het punt is nu, kijk, nu is Doku gehaald, maar ja,
Een hele
natuurlijk.
andere speler natuurlijk. Dan kun je, ja.
Ja, het is meer van, ja, want Doku is gewoon een geboren dribbelaar. Die wil aan de bal komen en die wil 8-9 man passeren. Dat is eenmaal hoe het zit. Ik word trouwens gebeld.
Oh,
Even
moet je.
de tijd hebt.
Ja, tuurlijk, geen probleem.
Dan om de podcast te eindigen. Ik weet helemaal niet of het in één of twee delen online gaat komen. Dat moet ik even bekijken. Ligt er ook aan hoe lang het zal zijn.
Ja.
Maar als afsluiter ja, heb jij eigenlijk ook nog nieuws. Dus gooi het er maar in.
Ja, ik ben druk bezig, want we gaan binnenkort een podcast starten over Engels voetbal in zijn algemeenheid. Het zal voornamelijk ook gaan over de Premier League en dan ook met een extra detail op de Nederlandse trainers en voetballers die actief zijn in Engeland. Daar zullen we natuurlijk extra op letten. En we gaan dat doen met een paar Engels voetbalgekkies. Ikzelf, Ralf Krutse. En veel mensen die ik ken via Viaplay, die ook de Premier League allemaal op de voet volgen. En we hopen dat iedereen die van Engels voetbal houdt, daar natuurlijk naar gaat luisteren. En ik kan nog niet precies zeggen wanneer we gaan beginnen, maar ik kan je wel al de naam verklappen.
Nou, dat is zo'n primeur.
Ja. Dus dan kunnen mensen al stiekem al een beetje gaan zoeken, want we zijn hier en daar al stiekem actief. Maar het gaat heten. De voetbalcast. Dus.
Voetbalcast. En er is al een Twitter-account, een X-account van.
Nou, daar zou je dus naar kunnen zoeken. Want ik ga niet zeggen hoe je het letterlijk schrijft. Maar het is voetbal. Zoals Engelse voetbal zeggen. Maar dan op zijn
Ja.
Nederlands geschreven.
Dat
Ja, dus
is.
dat ga ik hier. Dat is, ja, en binnenkort. Het gaat echt snel beginnen. Ja.
En dan van plan om één keer per week te doen.
Ja, we gaan elke week, dus daarom we moeten zorgen dat we helemaal klaar zijn, zodat we elke woensdag uit kunnen komen.
Met nou, Ralf Krutse, die heb ik ook toevallig ook in mijn podcast gehad vorig jaar. Arsenal fan.
Ja, dat is wel, we moeten wel uitkijken dat we geen
Ja,
Arsenal-fancast worden.
het moet ook wel iets van City in zijn, want anders
Ja,
luister
ja,
ik niet.
ja. Ja, en zoals je hebt gemerkt in dit gesprek ben ik, zomaar rechterrijtje is natuurlijk ook mijn, daar zit ook voor mij wel mijn passie. En ik heb ook veel wedstrijden in het rechterrijtje. Dus dat zal ook zeker vertegenwoordigd zijn. En ik heb ook wel echt die liefde voor, zo nu en dan is een verhaal uit de lower leagues. En wat ik leuk vind is dat je toch ook kan delen wat bijvoorbeeld de mooie clubs zijn om naartoe te gaan. Nou, laten we zeggen, dus misschien wel gewoon in de National League of in de First Division.
We krijgen ook gewoon een stukje Diederik als reisleider.
Nou, dat zou ik nou echt super leuk vinden. Ik heb helaas een dochter van anderhalf, dus ik kon nergens. Maar ik zou het echt super leuk vinden om een keer inderdaad... ik kan in ieder geval via de podcast wel wat verhalen vertellen over clubs. Waar je toffe dingen mee kan maken. En waar
ik dacht, misschien krijgen we een soort Sierte Vos 2.0. Misschien een paar restaurantjes, een paar dingen.
Restaurants, de pubs graag. En wat ik heel erg leuk vind, is ook om dan de muziek connectie te maken. Want jij bent fan van City, dus je weet als geen ander dat er clubs zijn die ook een schitterend anker in de muziekwereld hebben in Engeland. Dus dat soort dingen, daar moet ik natuurlijk niet te veel over lullen, maar dat vind ik wel heel erg leuk. Ik vind het ook heel erg leuk om te weten welke artiesten fan zijn van welke club. Daar ben ik een beetje een nerd in.
En degene van de Viaplay, dat zullen commentatoren zijn die ook Engels voetbal doen?
Ja, onder andere, ja. We hebben al verschillende pilots opgenomen waar inderdaad een aantal commentatoren ook in terugkomen. Ja.
Dus het wordt geen... Het is jij en Ralf zullen vast zijn en dan elke week iemand anders zal komen.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja, we zijn ook Anne de Jong is erbij betrokken, met wie ik ook veel bij Ajax werk. We gaan kijken hoe dat past. Maar dan met name ook omdat natuurlijk, we willen elke week uitkomen. Dus we moeten ook gewoon zorgen. Ik kan zelf ook niet elke woensdag, denk ik. Maar we willen er wel elke woensdag zijn. En die puzzel zijn we nu even aan het leggen.
Nou, in ieder geval fijn dat je het wilde. En een primeur voor mij. En als we dan echt met het laatste willen afsluiten. Want ik ben wel benieuwd. Want ik kijk dan wel eens. Als ik dan de wedstrijden ga kijken van Viaplay. Dan zie je bepaalde wedstrijden die dan door Nederland. Naar Nederlands wordt becommentarieerd. Dan vraag ik me af van hoeveel mensen zullen daarna gaan kijken. Als er dan bijvoorbeeld in de tussentijd City of Arsenal ook spelen. Ja. Krijg je ook iets daarin mee?
Nee, wij krijgen geen kijkcijfers. Je zou zeggen, het is een stream. Dus je zou ergens moeten kunnen zien, real time, hoeveel mensen er zitten kijken. Maar ik heb dus bij de radio gewerkt. En bijvoorbeeld bij een station waar ik werkte, konden ze op een gegeven moment live zien hoeveel mensen er online zaten te luisteren. Dat is echt verschrikkelijk. Dus als je dat gaat doen, dan stel je voor dat je dat zou zien terwijl je commentaar zat te geven. Dat is een hele slechte prikkel. Ja, dus dat moet je volgens mij niet willen weten.
Nou, het is meer van, het ligt helemaal niet aan jou, maar ik heb bij sommige wedstrijden echt het gevoel dat gewoon niemand kijkt. Maar dat is gewoon omdat je denkt .
Ik toch wel. Ik heb altijd, als ik een keer iets verkeerd zeg of juist iets, bij mij is er altijd wel iemand die ook via Twitter of zo reageert.
Ze zullen ongetwijfeld ook kijken, omdat het ongetwijfeld ook best wel van Nederlandse supporters zijn voor bepaalde clubs of bepaalde wedstrijden.
Zeker. Er zijn echt veel supportersclubs van Nederlandse clubs en van Engelse clubs in Nederland en zo. Dus nee, volgens mij moet je daar niet voor kijken. Ik hoor ook echt dat het...
Nee, absoluut niet. Er zullen ongetwijfeld genoeg genoeg mensen zijn die er naar kijken. Alleen toch stiekem ga je toch gewoon over van hoeveel zullen zo'n wedstrijd aanklikken. Terwijl er toch ook, voor Arsenal City of weet ik voor wat voor clubs tegelijk spelen.
West Ham, Burnley, aanstaande zaterdag. Ga ervoor zitten.
dat is oprecht kan een hele leuke wedstrijd worden. Hartstikke bedankt voor je tijd. En ik zou zeggen, veel succes met waar je mee bezig bent. Veel plezier ook met waar je mee bezig bent. En,
dat heb ik zeker.
Hopen dat we je stem nog lang mogen horen op Viaplay.
Thanks. Ja, jij bedankt.
Ook, veel succes ook met de podcast. En we zullen dat ook zeker in de gaten houden.
Top,
tot de volgende keer.